DNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemt.
Ondanks alle inspanning is de kloof tussen flexwerkers en vaste werknemers immens groot. Zo groot dat twee expertgroepen die zich over het arbeidsrecht buigen verbaasd opkeken. En van die beide expertgroepen is er vandaag iemand te gast. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA, lid van de commissie Borslap, de commissie Regulering van Werk, en Max Keulaerts, arbeidsrechtadvocaat bij Barend Krans en lid van de expertgroep die op eigen initiatief een nieuw wetboek van werk opstelde. Heren, welkom.
Dag. Dag.
Was de verbazing, was die nou echt groot of niet? Max Keulaerts.
De verbazing waarover eigenlijk? Dat Koolmees gisteren met die brief kwam, of wat is de verbazing?
Nou ja, de verbazing sowieso, dat ondanks de inspanningen de kloof tussen flexwerkers en vaste werknemers zo groot is, want er is nogal wat gebeurd.
Nee, maar kijk, als je de adviezen van de afgelopen jaren leest van OESO en CPB, dan is dit eigenlijk al een bekend issue voor niet alleen arbeidsjuristen, maar ook mensen die verstand hebben van de arbeidsmarkt. Dus nee, dat is niet verbazingwekkend.
Maar mag ik even dan even verhopen? Ook niet verbazingwekkend?
Nee, maar we weten al heel lang sinds het onderzoek van verschillende ministeries dat er een enorm financieel verschil zit tussen de kosten voor een werknemer en een ZZP'er. En het is denk ik ook heel slecht uit te leggen dat je een werknemer in dienst moet nemen voor het verrichten van werkzaamheden die ook een ZZP'er kan doen. Ja. Als je echt gewoon een derde op de loonkosten kunt.
Mag ik zeggen wat mij verbaasde? Want dat waren eigenlijk de cijfers van de OESO. Want om zo'n kloof te hebben, heb je natuurlijk ook veel ZZP'ers nodig. En die heb je in Nederland. En mij verbaasde dat ze er in Nederland wel zijn, maar in omringende landen ook, maar lang niet zoveel als in Nederland. Nee. En ik heb nergens een echt goed antwoord op die vraag gezien.
Dat is ook heel makkelijk te verklaren. Dat komt omdat er in Nederland een heel fiscaal regime is gebouwd ter facilitering van ondernemerschap. En wij daardoor hebben gezien dat er heel veel mensen zich profileren als ondernemer, terwijl het zeer de vraag is of ze dat zijn.
Nee, maar dan nog blijft de vraag waarom dat zo geschikt is in Nederland en waarom niet in andere landen?
In andere landen hebben ze veel minder ingezet op het stimuleren van ondernemerschap. Hebben ze veel minder fiscaal gefaciliteerd.
Zijn het enige land dat heeft ingezet op ondernemerschap.
Wij zijn een van de weinige landen die fiscaal het mogelijk hebben gemaakt om zelfstandige aftrek volledig mogelijk te maken gedurende de periode dat je als zelfstandige opereert. Een startersaftrek van 3 jaar. In andere landen hebben ze soms wel wat fiscale mogelijkheden om als startende ondernemer fiscaal gefaciliteerd te worden. Maar die fiscale facilitering is echt veel lager.
Dus interessant dat je over werk praat om te weten hoe dat komt. Waarom Nederland
dat is de ene kant van de zaak. Beklemt nu het flexdeel, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat Nederland ook wel een uitzondering is waar het gaat om de behandeling van de vaste arbeidsovereenkomst. Hè, dat weten we allemaal. Ja. Een werknemer is in Nederland heel goed beschermd, afgezet tegen heel veel landen in de Europese Unie. Heb ik het niet alleen over de preventieve ontslagtoets, die uitzonderlijk is als je gewoon mondiaal naar de arbeidsrechtelijke systematiek kijkt. Maar dan kijk ik wel breder ook nu naar de WWZ en de WAP, die het toch voor werkgevers veel lastiger heeft gemaakt om arbeidsovereenkomsten te ontbinden. Ik denk dat die combinatie, dat flex heel makkelijk kan in Nederland, en vast zware beladen voor werkgevers in het algemeen, dat heeft geleid tot de uitzonderingspositie in Nederland.
Ja, en door die combinatie. En is dat uiteindelijk een soort toeval van omstandigheden, of ligt hier echt bewust beleid aan de grondslag met de gedachte dus, hè?
Ik denk wel dat als je naar de WWZ kijkt, dat de echte gedachte van toenmalig minister Asscher is geweest om het vaste arbeidscontract, om dat op een goede manier in zijn ogen in leven te houden. Dat geloof ik zeker. Maar zijn bedoeling was, en dat was ook de bedoeling toen van sociale partners, vast minder vast, flex minder flex. Dus over die lijn zijn we het op zichzelf wel eens. Alleen dat eerste wat gedaan is met de WWZ is daar een beetje contrair aan. En de lijn die Koolmees nu aan het uitzetten is, en kijk naar het pensioenakkoord, kijk naar de brief van gisteren waar we misschien nog even over komen te spreken, kijk naar de WAP, is wat mij betreft een hele goede lijn in de richting van wat de commissie van Evert... als discussienota door jullie is neergelegd, Evert Verhulp, vorige week. Dan zie je dat er veel meer contractonafhankelijk wordt gedacht. En veel meer wordt gedacht aan wat bredere bescherming, bredere behandeling, maar wat zo'n mooie term is, level playing field. En dat lees je ook terug in ons ontwerp. Het is nog maar een ontwerp voor een wetboek van werk. 2025, zo lang hebben we.
De timing was wel mooi natuurlijk. Hè? Ja, nee, 2025 wel, omdat het natuurlijk technisch ook nogal moeten we begrijpen, ja. De timing, de tussenrapportage van de commissie Borslap en het wetboek van werk op dezelfde dag. Hebben jullie dat op elkaar afgestemd, Evert Verhulp, of is dat toeval?
Toeval bestaat niet, maar we hebben dat niet expliciet afgestemd. We wisten van elkaar dat we bezig waren. We wisten ook wel van elkaar wanneer we ongeveer zouden presenteren.
En er zitten een paar zelfde mensen in beide groepen. Voor de buitenstaanders lijkt het vaak, zijn het nou concurrerende groepen? Lopen ze elkaar voor de voeten of juist niet?
Nee, helemaal niet.
Nee, daar wil ik ook wel een aanvulling op geven. Dat zijn we natuurlijk totaal niet. We gaan voor hetzelfde. Even voor het beeld, waarom is onze club gestart? Heel kort hoor, iets van achtergrond. Want anders denkt de buitenwacht, die twee commissies. Ik heb het zelf een keer voorgesteld in december 16 in een radioprogramma van een concurrerende organisatie om zo'n commissie in te steken. Daar had iemand bij van de SER. Ja. En de vertegenwoordiger van de SER zei toen, dat moet niet, dat moet de SER doen. Toen hebben we dat in mei het jaar daarop nog een keer herhaald in een notitie die het FD heeft gepubliceerd.
Ja.
En vervolgens hebben we, en dat is een belangrijk moment geweest, in het kader van de internetconsultatie WAP, voorgesteld aan de minister, stel zo'n commissie in die voor de langere termijn breed gaat kijken, fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. En wij dachten, dat gaat de minister niet doen. Toen dachten wij, dan gaan we het zelf doen, dan zijn we ook mee begonnen. En vervolgens kwam de commissie Borslap, waar wij heel blij mee waren. En daarom lopen die twee trajecten nu een beetje
naast. Maar kunnen jullie wel in meer vrijheid opereren?
Veel meer vrijheid, denk ik. We hebben wel een bijeenkomst gehad in de maand mei, waar we sociale partners voor hebben uitgenodigd, vertegenwoordigers van het ministerie van SZW enzovoort. Dus we hebben heel goed geluisterd.
Maar bedoel, meer vrijheid, maar wij zijn onafhankelijk. Meer vrijheid dan de groep van...
Alhoewel ik denk dat de commissie Borslap, maar daar spreek ik niet voor, of echt onafhankelijk is.
Ik kan dat zelf uitleggen. Er zijn belangrijke verschillen tussen deze twee commissies. De commissie van Max Keulaerts bestaat uit juristen, waar wij ook economen hebben. En dat maakt verschil.
Ja.
En ik denk ook dat dat die brede opzet... Nou ja, in zekere zin wel. Ja, dat maakt het beter.
En breder.
Maakt het breder en het draagvlak daarvoor ook breder. De arbeidsmarkt is nu niet alleen maar een juridische discussie, integendeel. De naam zegt het al, het gaat toch ook over een markt. En die moet je ook voor een deel economisch inrichten, economisch relevant inrichten. Nou, daar hebben wij deskundigen voor die daar ook verstandige dingen over melden in de commissie. En ik mag dus ook hopen dat ons rapport daar iets meer weerslag van biedt. En we hebben juristen die over het algemeen goed in het arbeidsrecht zijn of in het fiscaal recht, zodat we ook dat element meenemen in de commissie van Max zit mis, denk ik, ook een fiscalist.
Dat is absoluut waar, maar we hebben natuurlijk economen en fiscalisten gehoord. En we hebben natuurlijk van onze groep, maar ik deel het, Ton Wildhagen, bekende hoogleraar op het terrein van arbeidsmarkt, Saskia Klossen, die ook van de commissie Borslap deel het maakt, een echt deskundige op het terrein van sociaal zekerheidsrecht. Dus dat is breed, maar laten we niet in de competitie gaan. Het is fantastisch dat die commissie Borslap er is gekomen. En wij vullen elkaar aan. En dat hebben we ook ervaren in het gesprek met de commissie
Borslap. Nou ja, het gaat niet om de competitie, maar het is wel interessant om te weten, omdat nu veel mensen mee kijken zijn. Het lijkt me een doorbraak gaan. Dus dan willen we toch even alleen voor de geschiedenis al weten wat er aan de hand is.
Ja.
Kunnen jullie wel degelijk dus een vrijheid meer opereren? Even voor hulp. Want ben je toch meer, zijn jullie meer als commissie met handen en voeten gebonden?
We zijn nergens aan gebonden. Hè. We hebben een hele vrije opdracht van de minister gehad.
Maar goed, dat Keulaerts zelfs denkt dat het niet zo is.
Nee, dat heeft hij niet gezegd.
Ja, ik denk dat jullie veel meer in vrijheid kunnen opereren.
Dat wij nog wat vrijer zijn, maar ik heb ook gezegd, de commissie Borslap is echt onafhankelijk. En dat is ook wel gebleken de vorige week.
Ja. Nee, dus wij ervaren niet dat wij gestuurd worden door het ministerie. Dat is ook echt niet zo. Nee.
Zijn er verrassende uitkomsten dan gekomen? Althans ook voor het ministerie?
Ja, wat ik denk, dat weet ik nog niet. Hè, want we hebben vorige week pas een tussenrapportage, zeker, die alleen maar tot discussie zou moeten leiden, gepresenteerd. En die discussie heeft nog niet echt goed plaatsgevonden.
Nee, maar die gaat er wel komen. Ik bedoel, dat zou gek zijn na alle publiciteit.
Dat we ook hopen dat iedereen die hier iets over te zeggen heeft zich wel meldt bij de commissie. Dat kan via de website. En dan hopen we gewoon op heel veel reacties. En dan kunnen we ook kijken waar het draagvlak nou precies gevonden kan worden. Want wij kunnen in onze wijsheid in de studeerkamer hele briljante dingen verzinnen. Daar zijn we echt heel goed toe in staat. Op het moment dat het niet gedragen wordt door de samenleving, heb je er nog niks aan.
Nee, natuurlijk. En waar zal het vooral over gaan?
Ja, het gaat over verschillende dingen, maar heel belangrijk is toch, Max Keulaerts zei het al, het verschil tussen de behandeling van werknemers in vaste dienst en de ZZP'ers en andere groepen werkenden. Terwijl daar objectief gezien eigenlijk helemaal geen rechtvaardiging voor is. Dat is een heel belangrijk punt. Een heel belangrijk punt is ook dat we constateren dat heel veel mensen buiten de bescherming rondlopen waarvan wij wel vinden dat ze die nodig zouden hebben.
Maar is de herziening dan vooral nodig voor de zwakkeren op de arbeidsmarkt?
Nee. Het gaat natuurlijk ook gewoon over het faciliteren van het proces arbeid.
Nee, dat weet ik ook. Maar dus niet vooral, want dat beeld kan er wel ontstaan. Ik denk dat we het vooral doen voor de zwakkere arbeidsmarkt, met name voor de ZZP'er die het niet kan rooien.
Integendeel, ik verzet mij tegen het gedachte dat er maar één probleem zou zijn, en dat is dus de zielige ZZP'er. Die is er. Hè. De minister heeft gisteren in een brief uiteengezet dat het ongeveer 9% van de ZZP'ers is. Die moeten misschien wel bescherming hebben of extra bescherming. Ja. Maar dat is niet de kern van het probleem. De kern van het probleem
is. Nee, maar dat is zeker belangrijk om dat even te zeggen. En inderdaad, dat percentage 9%, goed dat ook een keer genoemd werd.
Ja, dat vind ik heel goed.
Heel veel mensen hier ook.
Zes keer zoveel werkenden die ZZP werkend zijn, zitten onder de armoedegrens. En dat is aanzienlijk meer onder werknemers. En ik wil er toch aanvullend wel iets op zeggen. Leitmotief voor ons, onze club is wel degelijk geweest, de kloof, de tweedeling op de arbeidsmarkt. Waarbij het natuurlijk niet alleen gaat om de onderkant ZZP'er. Het is natuurlijk veel breder dan dat. Maar inderdaad, die tweedeling die is al lange tijd geleden geconstateerd. De OESO, CPB heeft dat, ik herhaal dat toch maar een keer expres, ook al geconstateerd. Ja. Dat is wel leidmotief. En wat ik mooi vind, is dat de kop van het FD vorige week vrijdag was. We zitten in de buurt van het FD. Alarm, hè, dus dat commissie Borslap slaat alarm waar het gaat om de arbeidsmarktproblematiek. En gisteravond sprak ik een leek op dit punt. En die zei, het is fijn dat nu iedereen wakker geworden is. Dus, we gaan aan de slag.
Een leek.
Is het idee. Een leek, ja.
Zo, welke leek? We weten welke leek dat was. Die slaat de spijker op de kop.
Een leek in mijn omgeving waarvan ik de naam niet noem. Maar het is nou zo leuk omdat een leek is die verder ook geen bekendheid wil genieten op dit onderwerp. Maar als ik daar inzak bij deze leek, dan wordt het dus breed gedragen. En dat is een goede zaak.
Ja. Dan, je hebt het al een paar keer over gehad, over de brief van Koolmees. Ja. Want dat komt allemaal nu gelijktijdig en dat is ook heel goed.
Ja.
Ik bedoel, dat betekent dat het heel warm blijft.
Ik zie het niet.
De vraag is of het zo goed is. Hè. Kijk, de wet arbeidsmarkt in balans was natuurlijk al een lastige. We hebben in 2015 de WWZ gehad, de wet werk en zekerheid, die toch een majeure verandering in het arbeidsrecht teweeg heeft gebracht. Zonder dat geëvalueerd is wat de effecten daar nou van zijn op de arbeidsmarkt, komt er alweer een wet arbeidsmarkt in balans. Waarvan we eigenlijk ook nog niet weten wat de effecten zijn. We weten ook niet welke gevolgen van de WWZ deze wet nou precies ongedaan maakt en organiseert. Dus we weten eigenlijk helemaal niet waarom die wetgeving er precies is. En ondertussen is er nu alweer in het kader van de ZZP-discussie zijn een paar stappen gezet die eigenlijk toch tamelijk ongericht zijn. Nou wil ik niet flauw zijn, het is misschien heel goed dat de minister een beetje ingrijpt, maar het is wel gek om dat zo ongericht te doen.
En Max Keulen
De minister van Sociale Zaken heeft natuurlijk geen advocaat nodig, maar nu krijgt hij hem toch even gratis. Ja. Ik ben het niet eens met Evert Verhulp. Kijk, wat de minister heeft gedaan is eigenlijk een traject uitgezet van verschillende stappen. En ik laat het pensioenakkoord laat ik voor wat het is, want dat loopt al 9 jaar, dat laat ik los. Ja. Maar de WAP is een eerste stap geweest. De tweede stap, die moet worden gemaakt van Tweede en Eerste Kamer, daar is urgentie opgezet, er zijn ook moties ingediend, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer, is doe nu iets aan de ZZP-problematiek. En de commissie Borslap is ingesteld om een advies te geven, is mijn perceptie, voor de wat langere termijn. En mijn inschatting is, daarom noemen wij het ook Wetboek van Werk 2025, dat als het gaat om dat soort grote operaties, dat is aan een volgend kabinet. En mijn opvatting is, en dat staat dan haaks op die van Evert Verhulp, en dat is fijn, we hebben een leuk programma ook, dat de minister met deze brief een hele goede stap heeft gemaakt. Is het de perfecte? Nee. We zijn heel goed als jurist om daar weer commentaar op te leveren. Maar het mooie van die brief is, en misschien mag ik dat dan citeren, omdat dat zo mooi in lijn is met de commissie waar Evert Verhulp lid van is, zal ik maar zeggen. Hij schrijft in die brief over de discussienota. Die
het programma was al leuk, maar nu wordt het helemaal leuk. Nou, ga het even zeggen, dan gaan we na de reclame door, maar zeg het even.
Hij schrijft in die brief, en dat citeer ik dan vlak voor de reclame, deze denkrichting van de commissie Borslap dus, sluiten aan bij de aangekondigde maatregelen, omdat deze gericht zijn op een gelijk speelveld voor alle werkenden en wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden bevorderen.
Einde nou, citaat. Het wordt heel leuk. Dan is ik denk dat ik nu heel boos voor de studio wil uitlopen, maar
hele lange zin.
Straks zien we even het Verhulp die terug gaat slaan, maar wel met een glimlach op het gezicht.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
De grote heikele punten in het arbeidsrecht zijn het ontslag en doorbetalen bij ziekte. Wat doen de arbeidsmarktcommissies daarmee? En wat zijn de gevolgen als je geen onderscheid meer maakt tussen freelancers en medewerkers die in dienst zijn? Ga ik over praten met Max Keulaerts van het Wetboek van Werk en Evert Verhulp uit de commissie Regulering van Werk. Dat wil zeggen, daar ga ik zo meteen over praten, want de heren zijn het op één wezenlijk punt niet met elkaar eens. En Max Keulaerts krijgt nog even de gelegenheid om in herinnering te roepen waar het grote verschil ligt.
Nou, het belangrijkste wat ik heel goed vind aan de brief van Koolmees van gisteren is dat hij een minimumtarief introduceert voor ZZP'ers van 16 euro. En de bedoeling daarvan is, en het mooie, dat vind ik echt heel mooi, dat ook de voorzitter van de autoriteit Consument en Markt zich daarvoor heeft ingezet. De bedoeling daarvoor is te voorkomen dat werkende armen, dat die groep uitbreidt, maar kleiner wordt.
En dat is toch een groot verschil met Evert Verhulp.
Nee hoor, op dit punt vind ik de brief ook goed. Ik vind het idee goed. Ik vind de uitvoering buitengewoon complex en lastig. Maar. Dus ik zie allerhande problemen. Mijn onvrede over het plan van Koolmees, zoals dat gisteren is gepresenteerd, richt zich met name op de bovencategorie van de ZZP'er. De ZZP'er die tenminste 75 euro per uur verdient.
Ja.
Want die kan zich gewoon helemaal vrij bewegen in het ondernemerschap, ongeacht de vraag of die eigenlijk arbeidswerknemer zou zijn of niet.
Dus dat betekent, waar richt de onvrede zich dan op?
Nou ja,
daar was die brief helemaal niet voor nodig geweest.
Nou ja, kijk, dat is in feite nu ook al zo. Maar op het moment dat je dat zo legaliseert en de mededeling doet, u als werknemer kan nu aan uw werkgever melden, ik ben ZZP'er, en vanaf dat moment als de werkgever dat maar bevestigt, bent u ook ZZP'er. Hetgeen betekent dat u de zelfstandige aftrek en startersaftrek krijgt. Hetgeen betekent dat u geen premies meer hoeft af te dragen voor de sociale zekerheid en buiten de pensioenfonds en andere cao-regelingen valt. Nou, dan weet je dat de netto-incentive waanzinnig is voor een werknemer om dat te doen. Je weet dat voor de werkgever ook nog wel wat te verdienen valt, want werkgeverslasten dalen. En dan weet je dat er een hele grote groep van ZZP'ers wordt gecreëerd, die als een soort nomade op de arbeidsmarkt zweeft. En dan kun je zeggen, ja, zo'n ondernemer van de eigen arbeid, dat is heel mooi. Je kunt ook denken, ja, het is wel een hele grote onverzekerde groep die ook niet bijdraagt aan het solidaire systeem van sociale zekerheid, dat we toch met z'n allen inrichten.
Ja, daar haak ik graag op in, want als je dan, ik noem het maar even een beetje hooghartig, ons wetboek van werk leest, dat is nog niet geschreven, daar is een concept voor gemaakt, dan zie je dat wij daarvoor pleiten om te introduceren het begrip werkende. Die term kom je overigens ook tegen in de brief van Koolmees. En dat vullen we zodanig in, ik ga niet de techniek nu in, dat voor een aantal beschermende maatregelen er geen onderscheid meer is tussen verschillende werkenden. En ons idee is, en dat geldt dus ook voor deze veelverdieners, ZZP'ers, ons idee is dat daar sociale zekerheid ook voor gaat gelden. En dat de fiscaliteit, dus daar lopen Evert Verhulp en ik gewoon op één punt echt samen gelijk op. Daar vinden wij dat ook moet gelden. Dat die fiscale voordelen, die moeten er vanaf. Dat gelijke speelveld, wat eigenlijk ook al in de tussennotitie staat van Borslap, dat wordt hier niet mee geïntroduceerd. Maar als een soort van tussenstap kan ik me hier best in vinden. En
voor dit willen we goed weten hoe dat dan zit. Want je zou bijna zeggen, Evert Verhulp, die zegt nu ook, oh, dat vinden we elkaar, maar toch niet, hè? Ook niet
als we vinden elkaar aan die onderkant. Ik denk dat die maatregel is slecht te handhaven. Het is natuurlijk buitengewoon complex. En in de bovenkant vinden we elkaar kennelijk toch ook. Maar de bovenkant vind ik zo belangrijk. Wat mij ontevreden maakt over het plan Koolmees, om het zo maar te zeggen. In de bovenkant speelt dat die werknemersgroep, de mensen boven de 75 euro per uur, zich gewoon niet meer als werknemer hoeven te profileren, voor de fiscus niet meer als werknemer worden beschouwd, terwijl ze het juridisch wel zijn. Hè?
Ja,
en de consequentie daarvan is dus dat ze gewoon fiscaal ontzettend voordelig worden behandeld.
Ja,
als je dan de basisgedachte ziet van het wetboek van werk, en ik ben ontzettend benieuwd wat de commissie Borslap op dat terrein gaat adviseren eind dit jaar, dan zeggen wij, dat onderscheid tussen werken, dat moet je een belangrijk deel moet je dat laten wegvallen. Dus een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor iedereen, fiscale gelijkheid geldt dan uiteraard voor iedereen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat zou dus een volgende stap kunnen zijn die een volgend kabinet zou kunnen maken. Ik zie dat misschien nu niet gebeuren, maar als deze kritiek wordt ontvangen op het ministerie, misschien ook weer wel. Ik ben het gewoon eens op dit punt.
Is het denkbaar, even voorop, dat we over een paar jaar spreken over de werkenden, dat het verschil echt wegvalt? Je hebt geen freelancer, je hebt geen werknemer meer?
Kijk, uiteindelijk zul je altijd ondernemers houden, en die moet je ook hebben. En een ondernemer is denk ik geen werknemer, en daartussen zit een belangrijk verschil. Wat ik echt lastig vind nu, is dat je ziet dat verpleegkundigen die aan de operatietafel staan, zich profileren als ondernemer. Nou, de vraag is gewoon ondernemer van wat, hè? Het is gewoon een werknemer die zich onttrekt aan de verplichtingen om
overwerk te doen. Dat gaat over alle schijnconstructies, en daar is genoeg over gedaan.
Maar dat is wel essentieel. Zeker. Op het moment dat je nu als wetgever faciliteert dat die schijnconstructies eigenlijk alleen maar toenemen, en dat is wat er gebeurt door deze regeling in te introduceren voor die 75 euro plusser, raak je natuurlijk heel snel aan het punt, zoals de OESO dat noemde, van het point of no return. Je kunt op een gegeven moment tegen die mensen die vaak ook onbegrijpelijke redenen zeggen, maar dan word ik ZZP'er, kun je natuurlijk niet meer zeggen, en u hoort weer terug in het hokje van werknemer. Dat lukt niet meer op een gegeven moment.
Ja, ik ben het echt eens met Evert Verhulp. Het is ook fijn dat we het eens zijn. We glimlachen gewoon ook vriendelijk naar elkaar.
Geweldig,
maar als je naar het wetboek van werk
kijkt,
dan zeggen wij dus, denk los van de contractvorm. Ja. Dat is echt een belangrijk uitgangspunt. Ja. Denk los van de contractvorm. Denk alleen aan de vraag, waarom sluit je nu dit contract? Wat is daar de bedoeling van? En ga die verschillen die er zijn, ook een rechtsbescherming waar het gaat om de beëindiging van de arbeidsrelatie, ga die verschillen verminderen. Dat is onze insteek. En daar kun je ook een heleboel vragen over stellen die we nu misschien maar niet beantwoorden. Maar dat zou dus echt op termijn een oplossing van dit probleem kunnen zijn.
En hoe zit het bij de ondernemer die wel mensen in dienst heeft? Het verhaal over 2 jaar doorbetalen bij ziekte. Is het in dit programma, daar hebben we het al heel veel keer in het programma over gehad. Vooral voor de MKB'ers is dat een strop. Ja, die mopperen daar heel vaak over. En heel begrijpelijk ook. Moet daar ook nog iets aan gebeuren?
Maar daar is iets aan gebeurd. In december is een akkoord gesloten tussen werkgevend Nederland, MKB Nederland, VNO en de regering.
Ja.
Waarin een ontzorgverzekering wordt afgesproken. De regering duwt daar ook nog, ik geloof, 500 miljoen euro in. Juist om dat te faciliteren, waarmee, als het goed is, maar goed, werkgever Nederland heeft ermee ingestemd, dat probleem, die discussie, eigenlijk opgelost
zou moeten worden. Maar wacht even, eigenlijk opgelost. Het gaat er nu even concreet houden. Dus je hebt 4 mensen in dienst en 2 daarvan worden ziek.
Ja, dan heb je dus
en 1 terecht, misschien 1 onterecht, maar in ieder geval, je moet doorbetalen als ondernemer.
Nee, daar ben je tegen verzekerd, tegen aanvaardbare premies die de overheid subsidieert. Dat is dan de gedachte. En die ontzorgverzekering die in overleg met MKB Nederland wordt ingericht op dit moment, hij is er nog niet, zou dat probleem is voor een belangrijk deel moeten tackelen.
Ja, maar dat is eigenlijk alleen maar een technisch, daar gaat het om.
Ja, maar
het idee is er, maar technisch is dit te doen.
Ja, maar zal ik het antwoord geven dat ons wetboek dan geeft hierop? En ik zeg niet dat de oplossing is van alles, uiteraard. Maar wij hebben voor pleiten, en dat moet natuurlijk wel nog in de hoofden inzakken, dat is dat we dingen die nu verbonden zijn aan de arbeidskosten contract, dat we die overhevelen naar de sociale zekerheid. En ons voorstel wordt ervan uitgegaan, 6 weken voor rekening van de werkverschafferziekte, en daarna wordt het naar de sociale zekerheid getrokken. Even voor het beeld, de Algemene Arbeidsongeschiktheidwet die wij jaren geleden hebben afgeschaft, je vraagt je nu af, waarom hebben we dat ooit gedaan? Wij pleiten er dus voor om die arbeidsovereenkomst minder te belasten en ook dat soort zekerheden over te hevelen naar ZZP. Ik daag de heer Verhulp daar ook mee uit.
Ja, maar wij weten waarom de sociale zekerheid geprivatiseerd is. Als de ziektewet bij de werkgever is neergelegd, dat was omdat wij bijna 1 miljoen op een arbeidsberoepsbevolking van 6 miljoen 1 miljoen arbeidsongeschikten kregen. En dat kwam, ik zeg het nu veel te kort door de bocht, omdat werkgevers dachten, nou, ik betaal 6 weken loon door, dat is verplicht. En daarna stroomt die werknemer af in de ziektewet en ben ik van een probleem af. En dat is heel fijn. En werkgever Nederland heeft op enig moment gestuurd op de loondop daar meer ziekte. Dat is geen werknemersidee, het is een werkgeversidee. En het is een werkgeversidee geworden omdat die premies voor de arbeidsongeschiktheid door werkgevers worden gedragen. Dat was vroeger ook zo. En bijna 25% van de loonsom bedroegen. Ja, de AOW-premie en ziektewetpremie waren krankzinnig.
Je hebt er een aanvulling op.
En nu, dat maakt om een zin af. En nu zijn die kosten aanzienlijk gedaald. De premies zijn laag. De loondoorbetaling bij ziekte is gemiddeld. En dat is natuurlijk het probleem. Is gemiddeld ook verschrikkelijk laag. En het probleem zit hem nog in die kleine werkgever die toevallig net de pech heeft, die ene zieke werknemer.
En die zin zelf voorlopig. Inderdaad, de laatste zin. We wachten op het eindrapport. Dat is in november. Heren, dank voor dit gesprek. Ik wil zeggen voorlopig. Want jullie blijven hier nog even. De juridische vraag is namelijk ook een arbeidsrechtelijke.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering die kwam even langs, een tijdje zelfs. Maar daar gaat de vraag nu over. Nelleke van der Heijden.
Ja, Paul, een ZZP'er die was eigenlijk net aan het uitzoeken hoe hij zich nou het beste kon verzekeren tegen zo'n arbeidsongeschiktheid. En hij hoorde toen over dat pensioenakkoord dat het verplicht wordt. Dus dan vraagt zich af, is het nou handig om inderdaad door te gaan met het zelf regelen? Of kan ik beter afwachten of er een collectieve regeling komt waar ik verplicht aan mee moet doen?
Volgens mij toch een hele goede vraag. Veel mensen dan mee zullen zitten. Ja, beginnen met Max Geulhuis.
Ja, kijk, ik geef een antwoord dat misschien voor de onderkant ZZP'er niet het gewenste antwoord is. Maar loop niet onverzekerd rond. Ga dus niet afwachten tot dat pensioenakkoord is vertaald in regelgeving, maar verzeker je nog vandaag. Ik geloof niet in die broodfondsen enzovoorts. Ik realiseer me tegelijkertijd dat het voor heel veel ZZP'ers
waarom? Niet lastig is. Er zijn heel veel ZZP'ers die in die broodfondsen zitten.
Dat weet ik wel, maar ik heb ook heel veel ZZP'ers gesproken die zeggen, dit broodfonds gaat grote problemen krijgen omdat we allemaal veel te oud aan het worden zijn in dat broodfonds. En dan krijg je natuurlijk een groot probleem.
Nou ja, dan kun je dus denken, ik wacht nog even 2-3 jaar, dan zal dit akkoord gesloten zijn. En
als je in het broodfonds zit en daar vertrouwen in hebt, dan heb je in ieder geval de time being het probleem mogelijkerwijs opgelost, maar er lopen er heel veel onverzekerd rond en zijn ook niet aangesloten bij een broodfonds. En mijn antwoord daarop is, niet te doen, sluit die verzekering af.
Dat is een duidelijk antwoord. Even Verhulp, inderdaad niet doen of misschien toch even wachten?
Ik zou nooit wachten, maar volgens mij is het een slechte levenshouding om te wachten op wat dan ook, dus je moet sowieso doen wat je moet doen en dat is verzekeren.
Maar investeer je dan niet in iets wat je vervolgens niet meer terugkrijgt?
Maar het is een omslagstelsel, dus het is geen investering. Je betaalt een premie en op het moment dat een risico zich verwezenlijkt, krijg je een uitkering. En op het moment dat je dat weer opzegt, dan is er een andere faciliteit getroffen die dan publiek is geregeld. Daar betaal je dan je premie voor. Het is niet zo dat je een spaarpotje opbouwt dat je na een paar jaar arbeidsongeschiktheid
zo krijgt.
Dus het is geen weggegooid geld, een verzekeringspremie.
Je verzekert in verzekeringsrechtelijke termen een onzekere gebeurtenis. Ja. En die onzekere gebeurtenis is arbeidsongeschiktheid. En de meeste mensen denken, ik word er toch niet. En dat is het groot probleem.
Maar komt er uiteindelijk een collectieve regeling waar je mee moet doen, zoals bij de pensioenen?
Dat is de wens die mijn club, zal ik maar zeggen, heeft. Maar die lijnen zie ik ook langzamerhand ontstaan. Ook in interviews die zijn gehouden met de heer Borslap. Ik zie die AAW daar ook genoemd zijn.
Ja,
ik zie dat ook gebeuren.
Ja, goed, dat is heel interessant. Dat jullie allebei vinden, je kunt zeggen, daar is consensus over.
Absoluut.
Hoe dan ook, kun je zeggen, die richting gaat
op. Ja, dat gaat gebeuren, ja.
Dus je kunt geen keuze meer maken, je kunt geen vrije vogel meer zijn.
Ja. Je kunt heel erg vrije vogel zijn, dan moet je echt ondernemen. En dan is de vraag of je dan nog onder die regeling moet vallen, dat weten we niet. Maar dan praten we over echte ondernemers. En misschien gelden daar andere regels voor.
Alles voor eigen rekening en risico doen, maar dan wordt het onderscheid weer heel duidelijk.
Maar dan wordt het onderscheid heel duidelijk.
En is die groep ook zeer beperkt. Dan gaan we meer op de landen om ons heen lijken.
Precies.
Precies. Als we het daarover hebben, België en Duitsland hebben een vergelijkbare regeling collectief. En daar hebben wij ook sterk naar gekeken als club.
Hartelijk dank, heren. Max Geulhuis, arbeidsrechtadvocaat bij Barends Krans. En Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.